minuten over zeven is het inmiddels. Ik heb Alex Brenninkmeijer aan de telefoon, een van onze vaste krantengasten, lid van de Europese Rekenkamer. Goedemorgen.
Goedemorgen, Margriet.
Goedemorgen. Welk nieuws wilt u uit de kranten bespreken? Welke muziek wou ik al zeggen?
Ja, eerst maar het nieuws.
Ja, laten we dat maar doen.
Het overlijden van Gabriel García Márquez, dat komt in alle kranten voor. Ook internationale monden, die welt. En het is natuurlijk een bijzonder moment. De Nobelprijswinnaar uit 1982. Met 100 jaar eenzaamheid, liefde in tijden van cholera. Hele mooie boeken. Ja. Over de nostalgie eigenlijk over het menselijke. Het alledaagse en het menselijke. Maar tegelijkertijd ook het hele magische. En mijn fantasie gaat dan altijd heel ver. Dus ik dacht, eigenlijk zo'n figuur als Poetin past prachtig in de romans van Gabriel García Márquez. En misschien was stiekem hij nog aan het eind van zijn leven bezig aan een roman over Poetin.
Zou het? Ja, stel je voor dat er nog zo'n roman ergens ligt van hem.
Ja, dat zou heel bijzonder zijn.
Ja, ja. Maar over Poetin gesproken, daar staan de kranten ook mee vol.
Precies, er is een akkoord gesloten in Genève met belangrijke partijen. Het is een heel beperkt akkoord, zag ik, namelijk de ontspanning in het oosten van Oekraïne staat eigenlijk centraal. De agitaties die zouden niet door moeten gaan, ontwapening. En er moet ingezet worden op een grondwetsherzieningsproces. En ik denk dat op zich dat natuurlijk heel verheugend zou zijn als het loopt via de lijnen van grondwetsherziening en niet via de macht.
Ja.
Maar sorry.
Nee, zeg het maar.
Nou, tegelijkertijd speelt die macht natuurlijk een enorme rol. Poetin die heeft weer een toespraak gehouden of een tv-interview gegeven. Dan zegt hij, de Krim is een deel van Rusland, hè, door de naam ook te noemen.
Ja.
En hij geeft ook aan dat het Westen afhankelijk is van gas... In de krant staat ook dat Barroso van Europa in overleg gaat met Poetin over dat gas. Dat is dus het meest gevoelige punt. En het meest ironische was wel dat Poetin ook bevraagd werd door Snowden. De man die de Amerikaanse lekken en het verzamelen van gegevens op grote schaal van burgers aan de orde heeft gesteld. Die nu in Rusland in ballingschap leeft. Die stelde Poetin de vraag, u bent een oud geheim agent, meneer Poetin. Hoe gaat u eigenlijk om met gegevens van burgers in Rusland? En toen zei Poetin heel vaderlijk, daar gaan we heel netjes mee. We blijven precies binnen de grenzen van de wet.
Ja, ik vind dat toch wel fascinerend. Waarom zou Snowden zich hiervoor hebben geleend? Tenminste, het is een beetje een gesloten vraag die ik nu stel.
Dat zou passen in zo'n roman van Gabriel García Márquez. En dan komt opeens zo'n figuur als Snowden tevoorschijn die de tsaar dient eigenlijk. Hè? Ja. Want daar komt het op neer.
Hij heeft zijn bescherming nodig waarschijnlijk.
Ja. Ja. Het is allemaal macht natuurlijk. Hè? Dat is wel het fascinerende dat wij in het Westen veel minder gewend zijn om op zo'n manier tegen macht aan te kijken als vanuit de ogen van Poetin. Dat is heel bijzonder.
Is er nog iets anders uit de kranten?
Ja, in de Volkskrant staat een prachtig verhaal van Harriette Broekema, een onderzoekster, die een Sumerische lijdensverhaal tegenkwam van een demuzie die uiteindelijk door de onderwereld om het leven wordt gebracht. Maar het boeiende is dat zij aangeeft dat dat verhaal is duizenden jaren ouder dan de Bijbel, dat daar Bijbelse verhalen in tevoorschijn komen. Onder andere het verraad van Judas, maar ook de verloochening van Petrus. Ik vind dat zelf hele boeiende verhalen, elementen uit de Bijbel. Hè, dat verraad door Judas en uiteindelijk de verloochening door Petrus. Want dat verraad en die verloochening, dat zijn diepe thema's in het menselijk leven.
Ja, maar je gaat ook bijna denken, klopt het dan allemaal wel als dit al duizenden jaren voor onze jaartelling bestond?
Ja, ja. Ja, dat blijft natuurlijk een beetje een mysterie. We weten het allemaal niet. Maar laat ik het zo zeggen, in de Bijbel zitten natuurlijk hele belangrijke kernpunten van het menselijk leven en het menselijk samenleven. En daarom spreekt het natuurlijk ook zo enorm aan.
Ja, fascinerend ook weer. Staat in de Volkskrant vandaag, ook met hele mooie foto's erbij.
Ja, zeker.
Nu we toch in de sfeer van Pasen zijn, de muziek die u heeft uitgekozen heeft ook alles met Pasen te maken. Hè?
Precies. Het is de Matthäus-passie en ik onderstreep dan het woord passie, want die betekenis heeft het voor mij ook wel. En uit de Matthäus-passie had ik gekozen, voordat ik de Volkskrant had gelezen, de verloochening door Petrus, die... die uh, uh, tegen Jezus zegt, ik zal mij niet aan u ergeren. En ik ondersteun u, en dan zegt Jezus, voordat de haan 3 keer kraait, dus eigenlijk gedurende deze nacht zul jij mij 3 keer verloochenen. En dat gebeurt dan ook. En uiteindelijk eindigt dat in het koraal. Ich will bei dir stehen.
Mooi en toepasselijk. Dank voor nu en tot de volgende keer.
Ja.
Gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde, wenn sie dieses reuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläam. Alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger.
De keuze uit de Matthäus Passion, heel toepasselijke muziek van Alex Brenninkmeijer vanmorgen. We hoorden hier Ich will hier bei dir stehen, een koraal uit de Matthäus. Julien Prégardien hoorden we als evangelist en hij zong bij het koor van de Bayerische Rundfunk en Concerto Köln onder leiding van Peter Dijkstra.